Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, met droefheid maakt de kerkenraad bekend dat in de leeftijd van 88 jaar is overleden Evert Franken, echtgenoot van Driesje van Klompenburg. Donderdag om 9:45 zal er een rouwdienst gehouden worden in ons kerkgebouw, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de gemeentelijke begraafplaats aan de Van Oortstraat in Nunspeet-West. Woensdagavond is er van 7:30 tot 8:15 gelegenheid om de familie te condoleren in een van de zalen van ons kerkgebouw. In verband met dit sterfgeval zingen wij Psalm 103 en daarvan het 8e vers: gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer, wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren, men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Wij noemden nu Psalm 103 en daarvan het 8e vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matthäus, daarvan het 26e hoofdstuk van het 36e tot en met het 46e vers. Wij herzeggen nu Matthäus 26, de versen 36 tot en met 46. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 40ste vers, dat ieder die u vreest zich tot mij keer, die kundig is in uw getuigenissen. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 40.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, en aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Matteüs 26 vanaf vers 36 tot en met 46. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen: zit hier neder totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. En zeide tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht biddende en zeggende: mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende. En zeide tot Petrus: kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heengaande, bad hij, zeggende: mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschiede. En komende bij hen, vond hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hun latende ging hij wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen: slaap nu voort en rust. Zie, de ure is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen zijn de u voorgelezen versen uit Matteüs 26, de versen 36 tot en met 41, waarvan we nu alleen het 39ste vers aan u voorlezen. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Schrijven wij onder dit schriftgedeelte Jezus en de drinkbeker van het lijden. Jezus en de drinkbeker van het lijden. En we letten op een drietal hoofdgedachten. In de eerste plaats angstig gevreesd. In de tweede plaats vrijwillig aanvaard. En in de derde plaats alleen leeggedronken. Dus Jezus en de drinkbeker van het lijden, onze eerste gedachte, angstig gevreesd. We lezen letterlijk dat hij begon droevig en zeer beangst te worden. En dat hij zei: Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Onze tweede gedachte, vrijwillig aanvaard. Dat blijkt heel duidelijk uit de woorden die ik zojuist voorgelezen heb. De Heer Jezus zegt: Jongens en meisjes, uw wil geschieden. Hij wil het niet anders dan dat God het wil. En hoe moeilijk het hem ook valt en hoe zwaar dat het ook is, hij is het met de Heere, met zijn Vader eens, vrijwillig aanvaard. En onze derde gedachte, alleen leeggedronken. Want we zouden verwachten in zulke omstandigheden dat de vrienden terzijde staan en dat ze zouden zeggen: laat ons ook maar wat drinken uit die drinkbeker. Dat hoeft u echt niet allemaal alleen te doen. Maar we zullen horen dat ze er niets van gedronken hebben. Ze sliepen. En hij heeft het alleen gedaan. Toen ging Jezus met hen. Dat was na de instelling van het heiligavondmaal. Dat was nadat Judas openbaar gekomen was als de verrader. Dat was na het zingen van de lofzang. Toen zijn ze uitgegaan naar de Olijfberg, naar een plaats genaamd Gethsemane. Tegenover Jeruzalem ligt de Olijfberg. En aan de voet van de Olijfberg, daar ligt de Hof van Gethsemane. En tussen Jeruzalem en de Hof van Gethsemane, daar ligt de beek Kedron. Dus de Heer Jezus is met zijn discipelen vanuit de paaszaal in Jeruzalem door de stadspoort naar buiten gegaan, door het Kedrondal heen getrokken en toen naar de Hof van Gethsemane gegaan. En daar gaat de prediking van morgen over. Wij vinden de Heere Jezus in een hof. En jongens en meisjes, als ik dat woordje hof gebruik, dan denken jullie ook aan een andere hof, waar de Bijbel mee begint. De Hof van Eden. En wat is daar gebeurd in de Hof van Eden? Want dat heeft namelijk alles te maken met de Hof Gethsemane. In de Hof van Eden, daar mochten Adam en Eva wonen, maar ze zijn de Heere ongehoorzaam geworden. We kennen die geschiedenis wel. En toen zijn ze op de vlucht geslagen voor God. Zo bang waren ze, want ze hadden de doodstraf verdiend. En toen heeft de Heere hen teruggeroepen uit het geboomte van de hof. Waar zijt gij? En toen moesten ze voor Gods rechterstoel belijden wat ze gedaan hebben. En toen heeft de Heere toen al in de Hof van Eden heen gewezen naar de Hof van Gethsemane. Want toen heeft de Heere tegen de duivel gezegd, en dat was tot troost van Adam en Eva, de moeder belofte: ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde, namelijk de Heere Jezus, zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. De verzenen, dat zijn de hielen. En als je hielen vermorzeld zijn, dan kun je niet meer lopen. En dat is wat gebeurd is in de hof van Gethsemane. Niet letterlijk, maar het is ook figuurlijk bedoeld. De Heere Jezus kon niet meer lopen. Hij heeft gekropen in de hof van Gethsemane als een worm en geen man. En hoe is hij die hof ingegaan? Hij is niet weggevlucht. Hij is niet voor God weggevlucht, maar hij is daar zelf naartoe gegaan. Waarom? Om voor de zonde te betalen, om de zaligheid te verdienen. En dat is een hele zware weg geweest. Gethsemane is de olijvenhof. Daar stonden allemaal olijfbomen. En ik heb wel eens iemand in Israël horen vertellen dat de olijven 3 keer geperst worden. Tot de laatste druppel olie eruit geperst is. En zo is de Heere Jezus in de hof van Gethsemane 3 keer geperst. Als lag hij in een olijvenpers. Zodat de olie des geestes uit hem voortgebracht zou worden. En hij zeide tot de discipelen: zit hier neder totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. De Heer Jezus zegt tegen 8 van de 11 discipelen dat ze daar bij de ingang van de hof achter mogen blijven. Ze moeten daar wachten totdat hij terug zal komen. Waarom mogen die 8 niet mee? Want er zijn er namelijk 3 die wel een stuk verder mee mogen. Waarom deze 8 niet? Dat weten wij niet. Daar heeft de Heere zijn wijze bedoelingen voor. Dominee Hellebroek zegt bij deze tekstwoorden dat de Heere al zijn kinderen niet even diep leidt in zijn kruisschool. De een krijgt moeilijkere, diepere lessen dan de ander. Kijk, al die discipelen, die hebben hetzelfde geleerd. En als ik dat met 3 woorden samen mag vatten, gemeente, wat hebben ze geleerd? Ellende, verlossing en dankbaarheid. Maar er zijn 3 discipelen die gaan dat nog dieper leren. En dan is het niet toevallig dat wij lezen dat dat Petrus is en de 2 zonen van Zebedeus. En met zich nemen de Petrus en de 2 zonen van Zebedeus. Deze mensen moeten mee de hof in, zodat ze nog dieper hun eigen verlorenheid zullen leren kennen dan die anderen. En zodat ze nog dieper het zielenlijden van de Heere Jezus zullen leren kennen dan die anderen. En waarom moesten zij dieper mee? Wel, daar heb ik wel een antwoord op. Was het niet Petrus die gezegd had: al werden zij ook allen aan u geërgerd, ik zal geenszins aan u geërgerd worden. Petrus had nog een stukje nodig in de les zelfkennis. En Petrus had ook nog een stukje nodig in de les Christuskennis. Hij dacht dat hij er ook nog iets aan moest doen. Maar de Heere zal hem in de hof van Gethsemane leren dat Petrus er helemaal buiten valt. En weten jullie nog de dooppreek van vorige week, jongens en meisjes? Over die 2 zonen van Zebedeus. Weet je nog wat de Heere Jezus aan hen vroeg? Kunnen jullie de drinkbeker drinken die ik zal drinken? En weet je nog wat ze toen gezegd hebben? Wij kunnen. Wij kunnen dat. En nu zullen we vanmorgen horen het vervolg. Zij kunnen dat helemaal niet. Zij hebben ook een diepere les nodig. Als de Heere ons dieper inleidt in onze ellende kennis, hebben we dat blijkbaar nodig. Maar in die diepte zullen we ook meer mogen leren kennen van zijn zielenlijden. En met zich nemen de Petrus en de twee zonen van Zebedeus. En die gaan iets zien wat die andere discipelen niet gezien hebben. En wat gaan ze dan zien? Dat de Heer Jezus begon droevig te worden. En zeer beangst te worden. Je merkt bij de evangelisten dat ze haast niet weten hoe ze het moeten omschrijven. We lezen bij Marcus dat hij schrijft dat de Heer Jezus verbaasd begon te worden. En we lezen dat Lucas schrijft dat hij in zware strijd was. Jongens en meisjes, er gaat ontzaglijk veel door de Heer Jezus heen. En de discipelen zien dat ook. Dat merk je als iemand het benauwd heeft, als iemand in strijd is. Dat hebben ze ook gezien. En die strijd gaat zo diep dat hij zegt tegen zijn discipelen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Zo diep gaat die bestrijding, zo diep gaat die droefheid. En dat verbaast ons misschien, want wat is er nou eigenlijk aan de hand? Is er iemand die de Heer Jezus geeselt op dit moment? Is er iemand die de Heer Jezus met vuisten slaat op dit moment? Nee, de Heer Jezus is daar met zijn grootste vrienden. Er is niemand die hem op dat moment kwaad doet. Het lijden wat de Heer Jezus hier meemaakt, dat is niet een lichamelijk lijden. Maar dit lijden is een zielenlijden. De Heer Jezus, jongens en meisjes, die ziet de drinkbeker staan. Niet de echte drinkbeker. Maar weet je nog van vorige week, die drinkbeker is een beeld van het lijden. De Heer Jezus ziet die drinkbeker staan. Het gebeurt wel eens dat iemand in het ziekenhuis een glas moet leeg drinken of soms wel drie glazen moet leeg drinken voor een onderzoek. En als je daaraan geproefd hebt, dat kan zo naar zijn dat je er tegenop ziet om zo'n glas, om daar alleen maar een slok van te nemen. Laat staan om het leeg te drinken. Dat is maar een vergelijking natuurlijk. Nou ziet de Heer Jezus bij wijze van spreken een grote beker staan die hij leeg moet drinken. En in die beker daar zit de toren van God. In die beker daar zit de dood. Daar zit de eeuwige dood. Daar zitten de helse straffen. De helse benauwdheid en pijn. In die beker, daar zit de vijandschap van de vorst der duisternis. En de Heer Jezus beeft, jongens en meisjes, als hij die beker ziet staan. En dan moet hij hem nog leeg gaan drinken. Dat hebben zijn discipelen gezien. De straf op de zonde, dat is een verschrikkelijke straf. Daar wordt soms zo gemakkelijk over gedaan. Over de vergeving van de zonde. En over de straf op de zonde. Maar als mensen daar makkelijk over spreken, dan weten ze niet wat de zonde is. En ze weten ook niet wat de straf op de zonde is. Hier kunnen wij zien wat de straf op de zonde is. Die straf is ontzaglijk bitter. Die straf is de dood. Die straf is de eeuwige dood. Die straf is het straflijden in de hel. Kijk, en dat hebben Gods kinderen niet allemaal gelijk door. De Heer Jezus zet hen niet die hele drinkbeker voor. Als dat zou gebeuren, dan zouden ze van angst sterven. Maar de ontdekking aan de zonde en de ontdekking aan de straf op de zonde is strapsgewijs, je zou kunnen zeggen, druppeltje voor druppeltje, moeten ze er iets van proeven. En waarom moeten ze dat proeven? Om te leren wat ze verdiend hebben. En om te laten zien hoe onmachtig dat ze zijn. Ze kunnen nog niet eens een druppeltje drinken. Laat staan dat zij die beker leeg zouden kunnen drinken. Ze zeiden, wij kunnen. Nou, ze konden het helemaal niet. Straks dan zie je hoe dit hen aangegrepen heeft. Alleen dit zien al, wat er met de Heer Jezus gebeurt, dat maakt hen zo bedroefd dat al de energie uit hen gaat en dat ze straks nog maar één ding kunnen doen. En dat is slapen. Slapen van droefheid. Dat zijn ze nooit meer vergeten, gemeente. Kent u iets van die ontdekking aan de zonde? Die ontdekking aan de straf op de zonde? Kent u iets van de droefheid en ja, ook wel angst die dat met zich meebrengt? Daar hebben deze discipelen meer van gezien dan de anderen. Ze hadden het nodig. Nader onderwijs, nadere ontdekking, zodat ze nooit meer zullen zeggen straks, wij kunnen. Straks dan zullen ze moeten zeggen, wij kunnen niet. We kunnen daar nog niet eens van proeven, want die straf is zo groot, daar kunnen we nooit aan voldoen. Blijft hier en waakt met mij. De Heer Jezus zegt niet dat ze die beker leeg moeten drinken. Maar hij zegt wel dat ze met hem moeten waken. En waarom moeten ze waken? Niet om iets te verdienen of om iets toe te brengen. Maar kijk, als de Heer Jezus strijdt, dan komt de duivel daarop af. En als de discipelen zwak zijn, dan komt de duivel daarop af. En als ze daar niet op alert zijn, dan zullen ze het verschrikkelijk moeilijk krijgen. Weet je wat de Heer Jezus gaat doen, jongens en meisjes, als de duivel op hem afkomt? In de hof van Gethsemane gaat hij bidden. En hij zegt tegen zijn discipelen, doe dat nou ook. Doe dat nou ook, want jullie krijgen ook met de duivel te maken. Jullie krijgen ook met de angsten te maken. Jullie krijgen ook met strijd te maken. En wat je wel moet doen is waken. Blijf hier en waak met mij. Zoals ik wakker blijf en zoals ik bidden zal tot mijn Vader die in de hemel is, zo moet u ook bidden. Want u kunt die vorst der duisternis niet overwinnen. U kunt die angsten niet wegnemen. U kunt die straf niet betalen. Er is maar één ding wat u moet doen. Wakend bidden. Met mij. Zoals ik dat doe, zo vraag ik ook. Tot uw best wil dat u dat ook doet, opdat het u niet overvallen zal. We gaan naar onze tweede gedachte, vrijwillig aanvaard. En een weinig voortgegaan zijnde. Jongens en meisjes, de Heer Jezus neemt zijn discipelen niet helemaal mee. Het laatste stukje niet. Sommige discipelen waren aan het begin van de hof. Drie discipelen mochten veel verder mee de hof in. Maar het laatste stukje gaat de Heer Jezus alleen. Ze hebben er niet alles van gezien. Je zou kunnen zeggen, ze hebben alleen maar de voortekenen daarvan gezien. De Heer Jezus gaat een steenworp verder. Dat is zover als je met een steen kunt gooien. Dat is ongeveer 30 meter. En daar, zoals een zekere vers dat zegt, maar daar doorworstelt hij zijn strijd alleen. Een weinig voortgegaan zijnde. Dat Griekse woord wat daar gebruikt wordt, dat komt van het werkwoord afscheuren. Afscheuren. Dat is heel veelzeggend. Als je een geliefde man of vader of moeder moet missen, dan hoor je wel eens de uitdrukking, hij is van ons afgescheurd. En dat laat zien dat er een hele nauwe betrekking was, een liefdesband. En zo wordt de Heer Jezus hier eigenlijk van zijn discipelen afgescheurd. Ze kunnen niet met hem mee. Maar hij heeft hen lief. Hij weet dat ze het moeilijk krijgen. Hij zou bij hen willen blijven, maar hij kan niet bij hen blijven. En het lijden valt hem zwaar. Wat is het een voorrecht als je het benauwd hebt en de familie is rondom je bed. Dat hebben we ook in de achterliggende dagen gezien bij de familie Franke. Als een zieke daar niet alleen ligt. En ik weet ook wel dat de familie je uiteindelijk niet helpen kan. Maar wat is het angstig om alleen te zijn? Wat kan het ook een rust geven, al kan er maar een hand worden vastgehouden. Maar jongens en meisjes, bij de Heer Jezus is er niemand die zijn hand vasthoudt. Er is niemand die bij hem is. In dat donkere bos, in die olijvenhof. Hij heeft de strijd alleen gestreden. Hij heeft daar gekropen als een worm. Hij valt op zijn aangezicht. Zo groot is de strijd dat hij niet meer op zijn benen kan staan. Het is alsof zijn enkels vermorzeld zijn. En dan smeekt hij zijn vader, biddende en zeggende, mijn vader. Wat was het de Heer Jezus nou om te doen? Om van de strijd af te komen? Nee, want hij wist dat dat een gevolg was van de zonde van zijn kinderen. Waar was het hem nou om te doen? Om zijn vader. Mijn vader. Dat is ontroerend zoals hij dat zegt. Zijn vader te moeten missen, dat is hem erger dan de dood. Dat is de dood. God te moeten missen, dat is de dood. Dat is de geestelijke dood en daar kon David niet meer mee leven. David zegt, want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Daar zou hij zijn leven voor over hebben. En als dat nu voor David al zo was, hoeveel te meer voor de Heer Jezus Christus, mijn vader. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Nu komt die drinkbeker terug. Daar heeft hij een poosje geleden met de zonen van Zebedeus over gesproken. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drinken zal? En ze hebben gezegd, wij kunnen. En nou staat daar die drinkbeker bij wijze van spreken. En waar zijn die zonen van Zebedeus? Die zijn 30 meter verder. Die blijven op een afstand. Die kunnen het niet. Die kunnen nooit die beker leeg drinken. En de Heer Jezus die kan het ook niet. Naar zijn menselijke natuur. Want zijn menselijke natuur. De Heer Jezus had een menselijke natuur zoals wij. Behalve dan de zonde. Maar zijn menselijke natuur kon ook niet alles. Zijn menselijke natuur had grenzen. Zijn menselijke natuur was ook beperkt. Hij heeft de gebroken menselijke natuur aangenomen. Niet de volmaakte menselijke natuur, maar de menselijke natuur die aan de gebreken door de zonde onderworpen was. En als de Heer Jezus zo naar zijn menselijke natuur, naar die beker kijkt, dan kan hij dat niet. Dat gaat zijn macht te boven. De kanttekenaar schrijft, naar de genegenheid die de menselijke natuur aangeschapen is om zijn eigen bederf te ontvlieden. Zegt hij, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Ja, maar de Heer Jezus heeft al nooit gezondigd. Nee, dat doet hij nu ook niet. Hij zegt, indien het mogelijk is. Hij zegt, vader, als het niet mogelijk is, dan niet. Als het niet mogelijk is, dan zal ik die beker leeg drinken. Maar indien het mogelijk is. En waarom zegt de Heer Jezus dat? Uit angst. Uit vrees. Uit pijn. Uit benauwdheid. We lezen bij een van de andere evangelisten dat het bloed uit zijn poriën kwam. Wat heeft hij in angsten doormaakt? Dat is onvoorstelbaar. En hij heeft het over deze drinkbeker. En als je dan in het Marcus-evangelie leest, dan betrekt Marcus dat op deze uren. Dus deze drinkbeker heeft vooral betrekking op het zielenlijden. Dat is voor de Heer Jezus het allerzwaarste geweest. En hij wenste, als het ware, dat die uren maar voorbij gegaan zou zijn. Dat het al achter de rug zou zijn, want het was zo ontzaglijk zwaar. Het was zo ontzettend bitter. Gemeente, de gevolgen van de zonde, die zijn niet te dragen. En toch zullen de goddelozen daarmee in aanraking komen. De dichter zegt dat de goddelozen der aarde de droesems uitzuigende drinken zullen. Dus diezelfde beker die hier aan de Heer Jezus wordt voorgezet, die zal ook aan de goddelozen voortgezet worden. En zij moeten die leeg drinken. Tot aan de droesem toe. Tot aan de bodem toe. En daar zullen ze nooit aan toekomen. Dat zal een eeuwigheid duren. Gemeente Gethsemane predikt ons de ontzetting en de aangrijpende gevolgen door de zonde. Dat is veel erger dan een oorlog. Dat is veel erger dan welk verdriet dan ook van God gescheiden te zijn. Gemeente, laat dat in uw hart indringen. Dit staat ons te wachten. Als wij ons niet bekeren, als wij geen deel hebben aan de Heer Jezus Christus, dan is dit wat ons te wachten staat. Het eeuwig straflijden in de hel. En wij leven nog, jongens en meisjes, in het heden van genade. Ik mag nog wijzen op de Heer Jezus Christus, die de beker voor zijn kinderen leeggedronken heeft. Dat hebben die discipelen niet gedaan. Dat heeft hij gedaan. En dat is iets wat je moet weten. Heeft hij dat ook voor mij gedaan? En zolang als wij niet beseffen hoe erg de zonde is, denken we daar helemaal niet over na. Vaak denken wij dat het wel mee zal vallen. Maar denk je, als het mogelijk was, denk je als God nou nog een andere manier had gehad, denk je dat hij dan deze beker aan zijn zoon voorgezet zou hebben? Als hij er nog iets zoets in had kunnen doen in die beker, iets versterkends in had kunnen doen in die beker, denk je dan dat hij zijn eigen lieve zoon deze beker gegeven zou hebben? Dat kon niet. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Toch, niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Ik heb over de tweede gedachte gezet, vrijwillig aanvaard. De Heer Jezus ziet er wel tegenop. En de Heer Jezus wordt wel zwaar bestreden, maar wil niet zeggen dat hij het er niet mee eens is. Hij is het met zijn Vader eens, niet gelijk ik wil, niet gelijk mijn menselijke natuur zou wensen in deze moeilijke omstandigheden, maar gelijk gij wilt. De Heer Jezus klaagt niet. De gemeente, wat ligt daar een onderwijs in ook? Wij klagen zo vaak en zo snel. En wat wij krijgen, wat ik krijg, heb ik allemaal verdiend. Wij hebben niks verdiend dan alleen de straf. Wij hebben de dood verdiend. En alles wat wij boven de dood krijgen, dat is genade. Maar beleef ik dat altijd? Zeggen wij, als het moeilijk is in ons leven, Als we ziek worden, als het einde van ons leven daar is, zeggen wij dan, uw wil geschieden? Dat zegt de Heer Jezus wel. Hij heeft, zegt apostel Paulus in de Hebreeënbrief, gehoorzaamheid geleerd naar zijn menselijke natuur. Want naar zijn godheid hoefde hij niks te leren, maar naar zijn menselijke natuur, hoewel hij de zoon was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Hij weet uit ervaring wat het is om te buigen. Te buigen voor de straf, te buigen onder het oordeel. Kijk, en als ik in het ziekenhuis lig, jongens en meisjes, en ik moet een beker leeg drinken met heel vies spul daarin, een bittere beker, dan doe ik dat nog voor mezelf. Want anders kan ik dat onderzoek niet krijgen. Dan hoop ik nog beter te worden. Maar kijk, de Heer Jezus, die doet het niet voor zichzelf. Hij doet het voor zijn kinderen. En hij doet het voor zijn vader. Omdat hij weet dat zijn vader naar die kinderen verlangt. Dat het weer goed kan komen. En het kan alleen maar goed komen als hij die beker drinkt. Er is geen ander die dat kan. Dan hij alleen. Kijk, voor ons is nog genade mogelijk. Maar voor de Heer Jezus was geen genade mogelijk. Als hij de zijne wilde verlossen, dan moest hij die beker drinken. Hebben wij geleerd dat we dat verdiend hebben? Gemeente, ontdekkende genade is zo nodig. En dan zal de Heere u in dit leven nooit deze volle beker voorzetten. Nooit. Alleen degene die verloren gaan. En u, kinderen des Heren, wat u voortgezet krijgt, dat is hooguit een paar druppeltjes. Een paar druppeltjes. En in die druppeltjes, die zijn nog gemengd. Kijk, bij de Heer Jezus is het niet meer gemengd met vaderlijke liefde. Dat kan niet. Het is de volle straf. Maar u krijgt het niet zo bitter als hij. Bij u doet de Heere in die beker nog wat druppeltjes liefde. Om uw hart te verbreken. Om u aan hem te verbinden. Het is maar iets wat wij ervan proeven. Omdat we beseffen. En dat gaan deze drie discipelen meer beseffen dan ooit tevoren. Opdat we beseffen wat de Heere Jezus heeft gedaan. Ziet u, gemeente, wij willen om die beker heen. Maar dan zal deze geschiedenis ook nooit voor ons tot troost worden. Dit is een troostvolle geschiedenis voor die mensen die zelf die beker aangereikt kregen. Die zelf die beker geproefd hebben. En die gezegd hebben, Heer, ik kan het niet. Het is te veel. Te moeilijk. Het gaat mij boven het hoofd. Ik kan nog geen druppel drinken. Laat staan een beker leeg drinken. Zo krijgen deze discipelen straks hun meester terug. En dan hebben zij er niks aan gedaan, onze derde gedachte. Hij heeft er alles aan gedaan. Eer dat wij er nog iets van zeggen, gaan we zingen uit het gebed des Heren en daarvan het vierde en het zesde vers. Uw wil geschieden, uw wil alleen, als in de hemel hier beneden. En het zesde, vergeef ons onze schulden, Heer. Wij schonden al te snoot uw eer. Het gebed des Heren, vers 4 en 6. onze derde gedachte alleen leeggedronken. Want wat zijn de discipelen aan het doen, jongens en meisjes, als de Heer Jezus het daar zo ontzaggelijk moeilijk heeft? Nou, ze zijn aan het bidden, denk ik. Denk je ook niet? Ze hebben medelijden met de Heer Jezus. Zij proberen ook iets te dragen van... Zij hebben het immers verdiend. Dus zij proberen ook iets te dragen van die zware straf. Zullen we eens kijken wat ze aan het doen zijn? En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende. Ze hebben er al genoeg van gezien. Ze kunnen het niet meer verwerken. Want waarom slapen ze? Is dat onverschilligheid? Is dat zorgeloosheid? Nou, zo is het bij de mens van nature wel. Wij raken nergens van de wijs. Wij zijn dood voor de dood. En al staat de hele wereld in brand, gemeente, mens slaapt gewoon rustig verder, alsof er niks aan de hand is. Dat is onze doodstaat. Maar zo is het bij deze discipelen niet. Dat zijn kinderen van God. De Heer Jezus zegt tegen Petrus: kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Als de Heere gevraagd had aan Petrus: wilt gij niet met mij waken? Wat had hij dan gezegd? Ja, dat wil ik, Heere. En dat zouden Johannes en Jacobus ook gezegd hebben. Maar de Heere Jezus weet dat wel. Hij zegt: kunt gij dat? En dan komt die preek van vorige week weer terug. Weet je nog wat ze gezegd hadden? Wij kunnen! Wij kunnen! En nu gaat de Heer Jezus dat vragen. Kunt gij dat? Zeg het nou nog eens een keer. Dat u dat kunt. En hier blijkt het, ze kunnen dat niet. Waakt en bid opdat gij niet in verzoeking komt. Ze moeten waken. Waarom? Niet om ook iets te betalen. Want dat kunnen ze niet. Dat weet de Heer Jezus ook wel. Maar de Heer Jezus heeft medelijden met hen. Ze zijn ook een speelbal van de duivel. Wat er nu allemaal gebeurt, dat kunnen ze niet overzien. En daar maakt de duivel misbruik van. De duivel maakt misbruik van hun zwakheid. En daarom moeten ze geestelijk op wacht staan. Want de duivel komt. Zij moeten waken in het gebed, zoals de meester dat ook doet. Want anders, als ze verslappen, dan raken ze midden in de verzoekingen terecht. Dus in plaats dat de Heer Jezus boos is dat ze niet meegewaakt hebben, is hij bezorgd over hen. Hoewel ze zijn lijden verzwaard hebben door niet mee te leven, heeft hij hen lief. En vanuit de liefde geeft hij deze raad. Hij weet wel dat ze wel willen. Hij zegt: de geest is wel gewillig. Ze hebben een vernieuwde wil. En als je het zou vragen, willen, oh, ze willen alles voor hun meester doen. Maar het vlees is zwak. De discipelen hebben ook maar een lichaam net als wij. En dat lichaam is zwak. Op een gegeven moment kun je niet meer. Dan houdt het op. Als je verschrikkelijk moe bent, is het levensgevaarlijk om auto te rijden. Want als je in slaap valt achter het stuur, dan verongeluk je. En er gebeurt wel eens dat mensen verongelukken achter het stuur, omdat ze in slaap gevallen zijn. Zo zwak zijn wij, dat al weten we, nou moet ik wakker blijven, dat lang niet altijd lukt. Misschien heb je het zelfs wel eens in de kerk dat je in slaap valt. En je wilt het niet. En dat praten we niet goed, maar dat laat zien, het vlees is zwak. De zonde heeft ons verwoest. En daar heeft de Heer Jezus ook mee te maken. Zijn vlees is, hij is zijn broeders in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Dat vlees is zwak, ook van zijn kinderen. En hij weet dat. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten en dat wij stof van jongs af zijn geweest. Zo is het zelfs bij Gods kinderen die een gewillige geest hebben. En ik zei, de mens van nature heeft dat niet. En de mens van nature die denkt van zijn vlees, ik kan alles aan. Maar zie hoe dwaas dat is. Wij moeten onze zwakheid inleven, gemeente, om te beseffen hoe broos, hoe vergankelijk wij zijn. Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer. En haar plaats kent haar niet meer. Wie wij dan ook zijn, de sterkste, is enkel ijdelheid. Dus jongens en meisjes, dat is geen bemoediging voor de Heer Jezus geweest. Dat bezoekje bij zijn discipelen. En dan gaat hij weer terug. En dan bidt hij opnieuw. Er staat, wederom ten tweede male heen gaande bad hij, zeggende, mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinken, uw wil geschieden. En dan zien we dat dat buigen van de Heer Jezus nog dieper gaat. Net heeft hij gezegd, indien het mogelijk is. Maar nu zegt hij niet, indien het mogelijk is, hij zegt, indien het niet kan. Indien het niet kan, uw wil moet geschieden. Zo staat het er eigenlijk. Dus dat is niet een wens, uw wil geschieden. Maar eigenlijk staat er, uw wil moet geschieden. Ik besef dat het niet anders kan, vader. Ik weet dat er geen andere weg is. En hoewel ik beef, en hoewel mijn lichaam dat niet hebben kan, maar uw wil moet geschieden. Hij is er volkomen op gericht om de wil van zijn vader te volbrengen. En hij komt bij zijn discipelen, jongens en meisjes, en voor de tweede keer zijn ze in slaap gevallen. Er staat, want hun ogen waren bezwaard. Ze hadden zoveel gehuild vannacht. En zeker die laatste ogenblikken toen ze zagen dat hun meester, hun grote meester, zo in strijd was. Ze hebben zoveel gehuild dat ze hun ogen niet meer open kunnen houden. Zo zwak zijn wij. Wij kunnen de Heer Jezus niet helpen. En dat heeft de Heer Jezus ook niet gevraagd. Maar hij heeft wel gezegd dat ze zelf waken moesten, omdat ze ook in gevaar zijn. Een prooi van de vorst der duisternis die rondgaat als een briesende leeuw. En dan gaat hij voor de derde keer de hof in, biddende diezelfde woorden. Dat heeft me wel eens getroost dat dat er zo staat, biddende diezelfde woorden. Als je de preekstoel op moet of weer een gebed moet doen bij mensen, dan denk je, nou vraag ik weer precies hetzelfde. Maar dat geeft niet, dat heeft de Heer Jezus ook gedaan. Biddende diezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en weer zijn ze in slaap gevallen. Ze hebben niks gedaan. En dan zegt de Heer Jezus, slaap nu voort. Dat is een moeilijke zin. Het lijkt wel of de Heer Jezus boos is. Slaap nu voort. Blijf nou maar slapen. Dit zinnetje kan op drie manieren vertaald worden. Het kan vertaald worden als een vraag. Liggen jullie nu nog te slapen? Het kan vertaald worden als een constatering. Jullie slapen nu nog steeds. Of het kan ook vertaald worden als een vraag. Als een gebod van slaap nu maar. Rust nu maar. En zo hebben de Statenvertalers het vertaald. En als dat de vertaling is, dan betekent het dat de Heer Jezus hier nog de rust van de zijne bedoelt. Met andere woorden, het kan nog een kwartiertje. Het kan nog een half uurtje. Het kan niet lang, maar slaap nu nog maar even. Want de vijand is nabij. Straks dan kan het niet meer. Er ligt iets in van zijn herderlijke bewogenheid. En dan een kwartier later of een half uur later, dan zegt hij, zie, de ure is nabij gekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd. Sta op, Laat ons gaan, hij is nabij die ons verraadt. De Heer Jezus gaat de vijand tegemoet. Laat ons gaan. Hij zegt niet, laat ons vluchten. Maar hij zegt, laat ons gaan. Hij geeft zich over. Dat is de weg waarin de zaligheid verdiend is, gemeente. Dat is de weg van de overgave. De Heer Jezus heeft aanvaard wat de straf op de zonde is. En zo alleen kon de zaligheid verworven worden, want God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedde. En datzelfde, dat leert hij nou ook aan zijn discipelen, als hij zegt, staat op. We gaan daar naartoe. Laat ons gaan. Jullie moeten ook buigen. Jullie moeten het ook met God eens worden. De zaligheid wordt ook verkregen, gemeente, in de weg van buigen. Wat zullen ze zich geschaamd hebben, denkt u ook niet? Die grote mannen die gezegd hadden, wij kunnen. En ze hadden het allemaal wel goed bedoeld. Maar er blijft niks van over. Ik geloof, hoe dieper dat een mens op de leerschool van het kruis wordt geleid, hoe kleiner dat je wordt. Want alles van mij gaat er dan aan. Zelfs mijn gebed gaat eraan. Want in plaats dat ik had moeten bidden, heb ik liggen slapen. Als de Heer Jezus die strijd niet alleen zou doorworsteld hebben, gemeente, dan zou niemand, maar dan ook helemaal niemand zalig kunnen worden. Maar omdat Hij het gedaan heeft, daarom is er nog zaligheid mogelijk voor mensen die op alle terreinen tekortgeschoten zijn. Maar de Heer zegt ook tegen zulke mensen, sta op, laat ons gaan. Laten we niet daar blijven liggen, maar laten we buigen. Laten we de Heer tegemoet gaan, laten we het oordeel onderworpen zijn. En dan gebeurt straks het grote wonder, jongens en meisjes. Als ze dan met de Heer Jezus meegaan, en ik denk dat ze toen ook gebeefd hebben, want ze waren bang. En dan komt daar die vijand aan. En dan zal de Heer Jezus gevangen genomen worden, maar zij ook. En dan zegt de Heer Jezus, indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Dat laatste stukje zouden zij niet kunnen. Dat laatste stukje, dat hoeven zij ook niet. Hij doet het alleen. Zodat zij straks een andere beker krijgen. Moet je maar eens goed lezen wat we straks gaan zingen uit Psalm 16. Dat is niet een beker met bitterheid, maar dat is een zoete beker. Dat is een heerlijke drinkbeker. Dan wordt het bittere zoet. Dan wordt het oordeel een zegen. Dan wordt de toren van God veranderd in zijn liefde. Dan is in hem de hitte van Gods gramschap geblust. Gij zalft mijn hoofd. Dat hadden ze nooit verdiend. Gij doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. Straks dan krijgen ze een beker voortgezet. En die vloeit over, jongens en meisjes. Zoveel zit erin. En wat zit er dan in? Het is net als bij Mara. Toen het hout in het water geworpen werd, toen werd het bittere zoet. En als het kruishout mag komen, het kruishout van Christus mag komen in de beker van het lijden, dan wordt het bitter zoet. En dan is het een overlopende beker van heil en van zaligheid. En dan lezen we in het formulier voor het heilige avondmaal dat wij de heerlijke gedachtenis oefenen van de bittere dood van de Zoon van God. Amen.